Goedemiddag, broeders en zusters. Ook namens mij van harte welkom. Vorige week, ochtends, hebben we in een indrukwekkende dienst nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen en ook verwelkomen in onze gemeente. En vanmiddag wil ik daar graag een vervolg aan geven, wellicht ook wat bemoediging en versterking. In het woord van onze Heer aan de discipelen, als Hij eigenlijk de apostelen uitzendt. En ik wil dat doen aan de hand van een overdenking van Dietrich Bonhoeffer. Waarschijnlijk kent u hem wel, een Duitse predikant, theoloog, die helaas in 1945 tragisch aan zijn einde is gekomen onder het nazi-bewind. Maar dus uit zijn boek Navolging wil ik een overdenking met u lezen. Laten we om te beginnen gaan staan om ons afhankelijkheid van de Heer te belijden. Genade en barmhartigheid en vrede zij u, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Laten we van harte zingen uit het liedboek, lied 903, vers 1, 4 en 6. Laten we de Heer bidden om zijn zegen. Heer, we komen tot u vanmiddag om u te bidden en te danken en om u te prijzen. Heer, u bent bij ons, altijd. U bent in ons. U werkt door ons. U bent, zoals we gezongen hebben, in de bloemen, in de vogels, in de natuur. Maar niet altijd voelen we dat ook zo of leven we daar ook naar. En daarom komen we bij u, Heer. Vervul ons van uw liefde. Geef, Heer, dat wij u mogen navolgen in wat u ons voorgeleefd heeft en geleerd heeft, Heer Jezus. Heilige Geest, open ons hart, zodat het woord valt in een vruchtbare grond. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd wil ik dus met u gedeelte lezen uit Navolging. Dat boek gaat veel over de bergreden. Dus Matthäus 5, 6 en 7, zoals u waarschijnlijk wel weet. Maar daarna komt een gedeelte dat gaat meer over een aantal genezingen van Jezus. En daarna gaat het eigenlijk over de uitzending van de apostelen. Dat gaan we lezen, maar eerst horen we nog van een van deze apostelen, Petrus. Dan kreeg ik net een bericht dat onze schriftlezer, die stond met autopech, maar broeder de Wolf bereid gevonden om in te vallen. Dus hartelijk bedankt daarvoor, Joop.
We beginnen met de tweede brief van Petrus, vers 16 tot 19. Dan schrijft Petrus: toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben we zelf uit de hemel horen klinken toen we met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht steeds daarop gericht te houden, als op een lamp die in de donkere ruimte schijnt, tot de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Ja, we horen daar dus in de brief van Petrus de apostel terug. Het is duidelijk dat hij zich beroept op de schriften. En ook dat het optreden van Jezus en zeker de ontmoeting op de berg een hele diepe indruk heeft gemaakt. Toch is dat niet het enige. Want Petrus is ook geroepen. Eerst om Jezus werk te doen en daarna ook om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. En met name dat eerste, daar willen we vanmiddag ons in verdiepen. En laten we dan ook luisteren wat Matthäus daarover schrijft en daarop antwoorden met gezang 477.
Matthäus 9, vers 35, getiteld de uitzending van de 12 leerlingen. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen en gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigende het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich. En hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven, iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt. Zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond. En hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken, wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Vraag geen reistas mee voor onderweg, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad, in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als je niet wil ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan dat van die stad. Tot zover. Thank you.
Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, graag wil ik met u stilstaan bij het gedeelte wat we net gelezen hebben. En dan kort bij de oogst, vervolgens de apostelen en dan wat langer over de arbeid die deze apostelen verrichten. Dus laten we beginnen bij de oogst en dat lezen we in vers 36 van Mattheüs 9. Ik zal nog even herhalen. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Dat ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. De blik van de heiland valt vol erbarmen op zijn volk, op Gods volk. Het kon hem niet voldoende zijn dat maar een enkeling zijn roepstem gehoord had en hem navolgde. Hij kon er niet aan denken om zich op aristocratische wijze met zijn discipelen af te zonderen en op zijn manier van de grote godsdienststichters hun, afgescheiden van de massa van het volk, de leer van hogere kennis en de volmaakte levenswijze mee te delen. Nee, Jezus was gekomen, werkte en leed te wille van zijn gehele volk. En de discipelen, die hem alleen voor zich wilden hebben, die hem willen vrijwaren van de overlast van de kinderen die men tot hem brengt, en van menig arme bedelaar aan de kant van de weg, zij moeten leren inzien dat Jezus zich in zijn dienstwerk nooit door hen laat beperken. Zijn evangelie van het Godsrijk en zijn heilandskracht behoorde aan de armen en de zieken, waar hij die in zijn volk ook vond. De aanblik van de volksmassa, die bij zijn discipelen misschien afkeer of toorn of verachting opwekte, die vervulde het hart van Jezus juist met diep erbarmen en verdriet. Geen verwijt, geen aanklacht. Gods geliefde volk lag mishandeld ten neer. En de schuld daaraan trof degene die de dienst van God aan hen hadden moeten verrichten. Niet de Romeinen hadden dit aangericht, maar het verkeerd gebruik van Gods woord. Door de tot het woord geroepen dienaren. Er waren geen herders meer. Een kudde die niet naar het frisse water wordt geleid, waarvan het dorst ongelest blijft. Schapen die geen herder meer hebben om hen te beschutten voor de wolven. Geschonden en verwond, verschrikt en beangstigd, onder de harde staf van hun herders, ter aarde liggend, zo trof Jezus Gods volk aan. Vragen, maar geen antwoord. Nood, maar geen troost. Zonde, maar geen vergeving. Waar was de goede herder die dit volk nodig had? Wat hielp het hier dat er schriftgeleerden waren, die het volk met harde dwang naar de synagoge dreven? Dat de ijveraars voor de wet de zondaars hard veroordeelden, maar zonder hen te helpen. Wat hielpen daar zelfs de rechtsgelovige predikers en uitleggers van het woord van God, wanneer niet het volle erbarmen en het echte verdriet over het misbruikte en mishandelde volk van God hen vervulde? Wat zijn schriftgeleerden, wettisch vromen, predikers, wanneer de herders van de gemeente ontbreken? Goede herders en pastors heeft de kudde nodig. Wijd mijn lammeren. Dat is de laatste opdracht van Jezus aan Petrus. Vorige week hoorden we daarover. De goede herder vecht voor zijn kudde tegen de wolf. De goede herder vlucht niet, maar geeft zijn leven voor de schapen. Hij kent al zijn schapen bij naam en heeft ze lief. Hij kent hun nood en hun zwakheid. Hij geneest wat verwond is. Hij drenkt wat dorstig is. Hij richt op wat gaat vallen. Hij wijdt ze met zachtheid en niet met hardheid. Hij leidt hen op de juiste weg. Hij zoekt dat ene verloren schaap en brengt het terug naar de kudde. De slechte herders echter heersen met geweld. Zij vergeten hun kudde en zoeken hun eigen belang. Jezus zoekt goede herders en zie, er is er geen te vinden. Dat gaat hem aan het hart. Zijn goddelijk erbarmen gaat uit naar deze verlaten kudde, naar de massa om hem heen. Menselijk gezien is het een wanhopig beeld, maar niet voor Jezus. Hij ziet hier waar Gods volk mishandeld, ellendig en armzalig voor hem staat. Het rijpe oogstveld van God. De oogst is groot. Hij is rijp om in de schuren gezameld te worden. Het uur is gekomen dat deze armen en ellendigen thuisgebracht worden in het rijk van God. Jezus ziet hier over de volksmassa's de belofte van God aanbreken. De schriftgeleerden en wetsijveraars zagen slechts een vertrapt, verbrand en teleergeslagen veld. Maar Jezus ziet het rijpende, golvende arenveld van Gods rijk. De oogst is groot. Zijn erbarmen alleen ziet dat. Nu is er geen tijd te verliezen. Oogstarbeid duldt geen uitstel. Maar arbeiders zijn er weinig. Is dat een wonder als aan zo weinigen deze barmhartige blik van Jezus geschonken is? Wie zou ook dit werk kunnen opnemen dan hij die deel heeft gekregen aan het hart van Jezus? Die door hem ziende ogen heeft gekregen. Jezus zoekt hulp. Hij kan het niet alleen doen. Wie zijn de medearbeiders die hem helpen? God alleen kent ze en moet ze aan zijn zoon geven. Wie zou zichzelf daartoe kunnen aanbieden om Jezus helper te zijn? Zelfs de discipelen mogen dat niet. Zij moeten de Heer van de oogst bidden om arbeiders te zenden ter rechte tijd. Want het is tijd. De apostelen, dit lezen we in Matteüs 10. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hen macht over onreine geesten. Om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Voor eerst Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder. Filippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus. Simon de Zeloot en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Het gebed is verhoord. De Vader heeft de Zoon zijn wil geopenbaard. Jezus Christus roept zijn 12 discipelen en zendt ze uit tot de oogst. Hij maakt hen tot apostelen, tot zijn boden en medewerkers. En hij gaf hun macht. Om deze macht gaat het inderdaad. Niet slechts een woord, niet slechts een leer, maar werkzame macht ontvangen de apostelen. Hoe zullen ze ook het werk doen zonder deze macht? Het moet een macht zijn die groter is dan de macht van hem die op aarde heerst, van de duivel. Dat de duivel macht heeft, weten de discipelen. Hoewel het juist de list van de duivel is om zijn macht te verloochenen en de mensen voor te spiegelen dat hij helemaal niet bestaat. De duivel moet aan het licht komen en hij moet overwonnen worden door de macht van Christus. Daarmee gaan de apostelen naast Jezus zelf staan. Ze moeten hem helpen om zijn werk te doen. Zo onthoudt Jezus hun voor deze opdracht ook niet de hoogste gave, namelijk het deel hebben aan zijn kracht over de onreine geesten, over de duivel, die van de mensheid bezit heeft genomen. In deze opdracht zijn de apostelen aan Christus gelijk geworden. Zij doen de werken van Christus. De namen van deze eerste boden worden voor de wereld bewaard tot aan de laatste dag. 12 stammen telde het volk van God. 12 boden zijn het die het werk van Christus aan het volk zullen volbrengen. 12 tronen zullen we in het rijk van God voor hen als rechters over Israël klaarstaan. Dat lees je in Matteüs 19. 12 poorten zal het hemelse Jeruzalem hebben, waardoor het heilige volk zal binnengaan en waarop de namen van de stammen te lezen zullen zijn. 12 fundamenten heeft de muur van de stad en die zullen de namen van de apostelen dragen. Dat staat in Openbaring 21. Het is alleen de verkiezende roepstem van Jezus die die 12 verenigt. Simon, de rotsman. Matthäus, de tollenaar. Simon de Zeloot, de ijveraar voor recht en wet tegen de heidense onderdrukking. Johannes, die Jezus lief had en aan Jezus' boezem lag. En de andere van wie ons slechts de naam bleef, En tenslotte Judas Iscariot, die hem verriet. Niets ter wereld had deze mannen tot hetzelfde werk kunnen verbinden dan de roepstem van Jezus. Hier was alle vroegere verdeeldheid overwonnen. Een nieuwe vaste gemeenschap is in Jezus gevestigd. Dat ook Judas uitging om het werk van Christus te doen, blijft een duister raadsel en een geduchte waarschuwing. Dan over de arbeid die deze apostelen moeten doen. Dat lezen we in vers 5 van Mattheüs 10. En daar staat, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hen, zeggende, wijk niet af op een weg naar de heidenen. Ga geen stad van de Samaritanen binnen, maar begeef u tot de verloren schapen van het huis van Israël. Vers 5 en 6. Als helpers van Jezus staan de discipelen in hun werkzaamheid onder het duidelijke bevel van de Heer. Het wordt niet aan hen overgelaten hoe zij hun werk willen aanpakken en opnemen. Het Christuswerk dat ze moeten doen, dwingt de bode geheel in de wil van Jezus. Wel hun die zo'n bevel voor hun ambt hebben en bevrijd zijn van eigen goeddunken en berekenen. Meteen al het eerste woord, wijk niet af, legt de bode een beperking van hun werk op, die hun vreemd en zwaar voorgekomen moet zijn. Ze mogen zich hun arbeidsveld niet zelf kiezen. Niet waartoe ze innerlijk geroepen voelen, maar waarin ze gezonden worden is beslissend. Daarmee wordt volkomen duidelijk dat ze geen eigen werk, maar Gods werk moeten verrichten. Had het niet voor de hand gelegen om juist naar de heidenen en de Samaritanen te gaan? Omdat die de blijde boodschap toch zo nodig hadden. Al mag dit zo zijn, toch is er geen opdracht voor gegeven. Gods werk kan niet zonder opdracht gedaan worden. Anders wordt het zonder belofte gedaan. Maar geldt de belofte en de opdracht tot prediking van het evangelie niet overal? Beide gelden alleen daar waar God de opdracht daartoe gegeven heeft. Maar is het niet juist de liefde van Christus die ons dringt om onbegrensd de boodschap te brengen? Nee, de liefde van Christus onderscheidt zich van de overmaat en de ijver van het eigen hart, daardoor dat ze zich aan de opdracht houdt. Niet vanwege onze nog zo grote liefde tot onze broeders in het volk of tot de heiden in vreemde landen brengen wij hun het heil van het evangelie, maar vanwege de opdracht van de Heer die hij in het zendingsbevel gegeven heeft. Alleen de opdracht wijst ons de plaats waar de belofte ligt. Wanneer Christus niet zou willen dat ik hier of daar het evangelie zou prediken, dan moet ik alles laten varen en bij Christus wil en woord blijven. Zo worden de apostelen gebonden aan het woord, aan de opdracht. Waar het woord van Christus, waar de opdracht is, daar alleen moeten de apostelen te vinden zijn. Wijk niet af op een weg naar de heidenen. Ga geen stad van de Samaritanen binnen. Begeef u naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wij die tot de heidenen hoorden, waren eertijds van de boodschap uitgesloten. Eerst moet Israël de Christusboodschap horen en verwerpen, opdat die tot de heidenen zou komen en een gemeente van de heidenchristenen gevormd zou worden overeenkomstig de opdracht van Jezus Christus. Pas de opgestane Heer geeft het zendingsbevel. Zo wordt de beperking van de opdracht, die de discipelen wel niet konden begrijpen, juist tot genade voor de heidenen, die de boodschap van de gekruisigde en de opgestane ontvingen. Dit is Gods weg en wijsheid. Ons blijft slechts de opdracht. In vers 7 lezen we dit. Ga heen en predik en zeg, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinig melaatse, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet. Dat is vers 7 en 8. De boodschap en de werkzaamheid van de bode zijn er niet van die van Jezus Christus zelf te onderscheiden. Zij hebben deel gekregen aan zijn macht. Jezus beveelt de verkondiging van de komst van het koninkrijk. En hij beveelt ook de tekenen die deze boodschap bekrachtigen. Jezus beveelt om zieken te genezen, melaatsen te reinigen, doden op te wekken en duivelen uit te drijven. Verkondiging wordt tot gebeuren. En het gebeuren betuigt de verkondiging. Gods rijk, Jezus Christus, vergeving van de zonde, rechtvaardiging van de zondaar uit het geloof. Dat alles is niet anders dan de vernietiging van de macht van de duivel, genezing en opwekking van de doden. Als het woord van de Almachtige God is het daad, gebeuren, wonder. De ene Jezus Christus gaat in zijn 12 boden door het land en doet zijn werk. De koninklijke genade waarmee de discipelen worden uitgerust, is het scheppende en verlossende woord van God. In vers 9 en 10 lezen we: voorzie u niet van goud of zilver of koper in uw gordels. Van geen reiszak vol onderweg. Geen twee hemden, geen sandalen, geen staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Omdat de opdracht en de kracht van de bode alleen gelegen zijn in het woord van Jezus, daarom mag aan Jezus' bode niets gezien worden wat deze koninklijke zending onduidelijk of ongeloofwaardig zou maken. In koninklijke armoede moeten de boden getuigenis afleggen van de rijkdom van hun Heer. Wat ze van Jezus ontvangen hebben, is geen eigen bezit waarmee ze andere goederen zouden kunnen kopen. Om niet hebt gij ontvangen. Boden van Jezus zijn geeft geen persoonlijke rechten, geen aanspraak op macht en eer. En waaruit de bode van Jezus de predikant in het ambt geworden is, is dat niet anders. De rechten van een gestudeerde man, de maatschappelijke aanspraken van een stand, hebben voor hem die bode van Jezus is geworden geen gelding meer. Om niet hebt gij het ontvangen. Of was het toch niet alleen Jezus' roepstem die ons onverdiend tot zijn dienst trok? Geef het ook om niet. Laat het duidelijk worden dat gij met alle rijkdom die gij te vergeven hebt, niets voor u begeert. Geen bezit, maar ook geen aanzien, waardering, niet eens dankbaarheid. Op welke gronden zou gij daar aanspraak op kunnen maken? Alles wat ons aan eer ten deel valt, ontroven wij immers aan hem die het in waarheid toekomt, de Heer die ons gezonden heeft. De vrijheid van de bode van Jezus moet blijken uit hun armoede. Wanneer Marcus en Lucas in de opsomming van wat verboden of toegestaan is om mee te nemen iets van Matthäus verschillen, dan laat dat verder geen conclusies toe. Jezus beveelt degene die in zijn volmacht uittrekken armoede. Het is wel goed om niet over het hoofd te zien dat het hier gaat om een gebod van Jezus. Het bezit van de discipelen is tot in het kleinste geregeld. Niet als bedelaars, niet met gescheurde kleren moeten ze opvallen en anderen als parasieten tot last worden. Maar in het dienstkleed van de armoede moeten zij erop uitgaan. Ze moeten zo weinig bij zich hebben als degene die door het land trekt en zeker is dat hij 's avonds bij vrienden het huis vindt dat hem herbergt en hem met het nodige voedsel verzorgt. Een dergelijk vertrouwen moeten ze weliswaar niet op mensen stellen, maar op hem die hen gezonden heeft. En op de hemelse Vader die voor hen zal zorgen. Daarmee zullen ze de boodschap die ze verkondigen geloofwaardig maken. Namelijk de aanbrekende heerschappij van God op aarde. In diezelfde vrijheid waarin zij hun dienst doen, moeten ze ook onderdak en voedsel aannemen. Niet als genadebrood, maar als de spijs die een arbeider waard is. Jezus noemt zijn bode arbeiders. Traagheid is geenszins voedsel waard. Maar wat is arbeid? Indien het niet deze strijd is met de machten van de Satan. De strijd om de harten van de mensen. Dit prijsgeven van eigen roem, van goederen en vreugde van de wereld. Ter wille van de dienst aan de armen, de mishandelden en de ellendigen. God zelf heeft moeite en werk gehad met de mensen. Jesaja 43. En de ziel van Jezus heeft gearbeid tot aan de dood aan het kruis toe voor onze hel. Jesaja 53. Aan dit werk nemen de boden deel. In de verkondiging, in de overwinning van Satan en in de voorbeden. Wie deze arbeid niet erkent, heeft nog niets begrepen van de dienst van de trouwe bode van Jezus. Zonder zich te schamen mogen ze dagelijks loon voor hun arbeid ontvangen. En zonder zich te schamen moeten ze daarbij arm blijven te willen van hun dienst. Laten we tot slot nog even stilstaan bij vers 11 tot en met 15. En daar lezen we: welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar tot uw vertrek. Als gij het huis binnentreedt, geef het tevreden groet. En indien het huis het waard is, zo komen uw vrede daarover. Maar zo niet, zo keren uw vrede tot u terug. En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten af. Voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. De arbeid in de gemeente zal zijn uitgangspunt nemen van de huizen die het waard zijn om Jezus bode te herbergen. God heeft nog overal een biddende en wachtende gemeente. Hier worden de discipelen in de naam van hun Heer deemoedig en gewillig opgenomen. Hier zal hun het werk in het gebed meegedragen worden. Hier is een kleine schare die de plaatsvervangend is voor de hele gemeente. Om de onvrede in de gemeente en de valse begeerlijkheid of toegeeflijkheid van de discipelen tegen te gaan, beveelt Jezus in hetzelfde huis te blijven, zolang ze te plaatsen zijn. Onverwijld komen de boden bij het betreden van een huis of stad ter zake. De tijd is kostbaar en kort. En nog velen wachten op de boodschap. Reeds de eerste groet waarmee ze als hun Heer een huis begroeten, vrede zijn met dit huis, is geen lege formule, maar brengt meteen de kracht van de godsvrede over degenen die het waard zijn. De boodschap van de bode is kort en duidelijk. Ze berichten over de komst van het godsrijk en ze roepen op tot omkeer en geloof. Ze komen in de volmacht van Jezus van Nazareth. Een bevel wordt overgebracht en een aanbod gedaan met de hoogste autoriteit. Daarmee is alles gebeurd. Omdat alles van de grootste eenvoud en duidelijkheid is en omdat de zaak geen uitstel duldt, daarom is er geen verdere voorbereiding, discussie of propaganda nodig. Een koning staat voor de deur. Elk ogenblik kan hij komen. Wilt gij u onderwerpen en hem deemoedig ontvangen? Of wilt ge dat hij u in zijn toorn vernietigt en doodt? Wie horen wil, die heeft hier alles gehoord. Die kan ook de bode niet willen ophouden, want die moet weer verder naar de naastgelegen stad. Wie echter niet wil horen, voor hem is de genadetijd voorbij. Hij heeft het vonnis over zichzelf uitgesproken. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Hebreeën 4. Is dat onbarmhartig haast? Nee, niets is onbarmhartiger dan om mensen voor te spiegelen dat ze nog tijd genoeg hebben tot omkeer. En niets is barmhartiger, niets is een blijdere boodschap dan dit. Dat de zaak haast heeft, dat het rijk nabij is. Dat is het evangelie, letterlijk de goede boodschap. Amen. Laten we zingen liedboek 905, vers 1, 3 en 4. een van de dingen die Bonhoeffer eigenlijk zijn hele leven vasthield. En juist ook in de gevangenis hem hielp om zijn geloof vast te houden, is dat hij op vaste tijden altijd bad. En er zijn ook een aantal van zijn gebeden, die hebben we. Dus ik wil graag met u bidden het avondgebed van Bonhoeffer. Heer, mijn God, ik dank u dat u deze dag ten einde hebt gebracht. Ik dank u dat u mijn lichaam en geest tot rust laat komen. Uw hand was over mij en heeft mij behoed en beschermd. Vergeef al mijn kleingelovigheid en het onrecht van deze dag. En help mij om ieder te vergeven die mij onrecht heeft aangedaan. Laat mij in vrede en onder uw hoede slapen. En bescherm mij tegen de aanvechtingen van de duisternis. Ik vertrouw u mijn familie toe. Ik vertrouw u mijn huis toe. Ik vertrouw u mijn lichaam en ziel toe. God, uw heilige naam zij geprezen. Amen. Laten we zingen uit liedboek 981, vers 1 tot en met 5. Dan heeft u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna wil ik graag met u de geloofsbelijdenis van Nicea bidden. Laten we gaan staan en samen hardop ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we zingen, liedboek 969. In Christus is nog west, nog oost. Wil ons zegenen met zijn vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.